Gemeente, openen wij de schriften vanavond in het Nieuwe Testament, het boek Handelingen, en wel het eerste hoofdstuk, Handelingen 1, vanaf vers 1 tot en met 14, Handelingen 1, 1 tot en met 14. En in Handelingen 1 spreekt de Heere tot ons als volgt vanavond. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de broer van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing. Het tekstgedeelte waar we deze avond bijzonder bij willen stilstaan is vers 3b. Vers 3b, het laatste stukje, C zouden we eigenlijk moeten zeggen. En sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En dat geldt van de Heere Jezus, het onderwijs dat hij aan zijn discipelen geeft. En sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Daar hopen we deze avond bij stil te staan. Gemeente, na het amen van de preek zingen wij zonder verdere aankondiging als antwoord op de verkondiging Psalm 68, de versen 16 en 17. Psalm 68 na het amen van de preek als antwoord op de verkondiging. Gemeente, u zult het ongetwijfeld herkennen. De jongeren ook wel in de gemeente. Als je wat ouder bent en je ouders gaan van huis, vlak voordat ze de deur uitgaan, dan drukken ze je vaak nog iets op het hart. Denk erom, als ik weg ben, dit of dat, heb hier erg in, of als ze langer weg zijn, heb er erg in dat je de vuilnisbak buiten zet, vrijdag, dat soort dingen. Geen gekke dingen doen. Dan wordt nog even op het allerlaatste moment op het hart gedrukt wat echt belangrijk is. Broeders, u herkent het misschien wel uit het pastoraat, dan gebeurt dat ook wel eens. Dat eigenlijk op het allerlaatste, op het moment dat je weg wil gaan bij de mensen waar je op bezoek bent, toch dat hoge woord eruit komt. Soms letterlijk als je de deurklink al in je handen hebt. Let op wat er dan gezegd wordt, want vaak is dat heel belangrijk, dat moet er nog uit. Op het seminarie was een docent, die had daar een woord voor, die noemde dat deurklinkpastoraat. Die laatste opmerking bij de deur. Goed opletten. Dat is belangrijk. Wat echt nog gezegd moet worden, dat blijkt op het laatste moment. Zo is het ook met het onderwijs van de Heere Jezus. Hij verschijnt nog aan zijn discipelen. En voordat hij naar de hemel gaat, onderwijst hij ze nog in wat echt belangrijk is. En wat is het onderwijs van de Heere Jezus? Dat vinden we in ons tekstvers. Hij onderwijst hen over het Koninkrijk van God. En sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Wat heeft hij daarover gezegd? Kunnen we dat weten? Jazeker, want die uitdrukking Koninkrijk Gods, en als u dan ook nog eens Koninkrijk der Hemelen meerekent, zoals Johannes het ook regelmatig noemt, komt veel meer dan 100 keer voor in het Nieuwe Testament. Dus wij kunnen vanuit het Nieuwe Testament heel duidelijk opmaken waar de Heere Jezus het dan nog over gehad heeft. En het blijkt dat dat heel veel onderwijs gecentreerd is rondom dat Koninkrijk van God. Dat komt ontzettend veel voor. Dat brengt ons bij het thema van de preek. Het Koninkrijk van God is in Christus, in het heden en in de toekomst. Het Koninkrijk van God is in Christus, in het heden en in de toekomst. U hoort, denk ik, de drie gedachten al oplichten. In Christus, in het heden, in de toekomst. Het Koninkrijk van Christus, of het Koninkrijk van God is in Christus, in het heden en in de toekomst. Daar zullen we op inzoomen. Dat Koninkrijk van God. U zult merken dat de preek ook wat meer een onderwijzend karakter heeft. Nou, dat past ook heel goed bij de avonddienst die daarvoor in het leven geroepen is ten tijde van de reformatie. Dus wat dat betreft is dat passend. We gaan nog een stap verder terug dan alleen het Nieuwe Testament waar gesproken wordt over het Koninkrijk van God. Want ook in het Oude Testament is het koningschap en het Koninkrijk van God een heel belangrijk thema. Denkt u alleen maar aan de psalmen. Psalm 10, vers 16, de Heere is koning, eeuwiglijk en altoos. Of Psalm 24, vers 10, wie is hij, deze koning der ere, de Heere der heerscharen, die is de koning der ere. Of heel persoonlijk, zoals de dichter het zegt in Psalm 44, vers 5, gij zelf zijt mijn koning, o God. God is koning over Israël. Je kunt wel begrijpen dat het als het ware met eerbied gesproken voor God een slag in zijn gezicht geweest is. Toen dat volk Israël in het Oude Testament een aardse koning begeerde, zoals de volken om hen heen. God was immers hun koning. En wat denkt u hoe die woorden ingeslagen hebben bij de Heere Jezus toen hij daar in dat gericht stond. En dat de Joodse leiders en het volk het uitroepen, wij hebben geen koning dan de keizer. God was hun koning. U kent de geschiedenis, het Oude Testament. Het volk Israël krijgt toch een koning. Eerst koning Saul. Dan maken ze meteen ook kennis met de schaduwzijde van een aardse koning. Maar later in de goedheid van de Heere krijgt dat volk Israël ook godvrezende koningen. Koningen die ondanks hun fouten en gebreken toch iets weerspiegelden van dat koningschap van God. En dan kunnen we aan David denken, alhoewel een zondaar, een man naar Gods hart. Hij weerspiegelde iets van de grote koning in de hemel. En God die had aan David beloofd dat zijn troon zijn voor eeuwig zou bestaan. Het huis van David zou tot in der eeuwigheid regeren. Het is daarom niet voor niks dat de geslachtsregisters in het Nieuwe Testament, dat we daar heel duidelijk zien, dat er een lijn ligt van de Jezus Christus naar David. Die geslachtsregisters, hè, u kent ze wel, misschien slaakt u wel eens een stille zucht als ze weer aan de beurt zijn. Die eindeloze rijen met namen. Niet voor niks, want heel duidelijk aan het begin van het evangelie wordt neergezet, Jezus Christus is van koninklijke afkomst. Hij is een zoon van koning David. Dat huis van David zal altijd regeren, om het, want als het ware maar zo te zeggen, de Heer Jezus Christus, met eerbied gesproken, die had blauw bloed. Een koninklijke afstammeling. En die twee dingen, die komen eigenlijk heel bijzonder samen in Jezus Christus. Allereerst dat God koning is, want Jezus Christus is God. En tegelijkertijd ook dat het huis van David altijd zal regeren. Er komt weer een afstammeling van David op de troon. Het koninkrijk der hemelen regeert Jezus Christus, Davids grote zoon. Het koningschap van God vinden we dus uitvoerig in het Oude Testament. Ik heb zomaar een paar dingen genoemd. Wat we ook heel uitvoerig vinden is onderwijs over het koninkrijk dat God gaat oprichten. We kunnen aan Jesaja 64 denken. Vers 17 tot 25 wordt daar over geprofeteerd door Jesaja. Want zie, spreekt de Heere, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gijlieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen dat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem en verheuging en haar volk en vrolijkheid. Ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. In haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, nog de stem des geschreeuws. En zo gaat dat even verder. En dat eindigt in dat 25ste vers. De wolf en het lam zullen samen weiden. En de leeuw zal stro eten als een rund. En stof zal de spijze der slang zijn. En ze zullen geen kwaad doen of verderven. Mijn ganse heilige berg, zegt God. God belooft een rijk van vrede, van rust, van vreugde, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De wolf en het lam zullen samen weiden. Nou, volg het nieuws op de Veluwe een beetje, dat is nog ver weg hier op aarde. Hier verslinden de dieren elkaar, maar daar zullen ze naast elkaar lopen. Een nieuw rijk, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat koninkrijk dat God gaat oprichten, wordt ook in het Oude Testament al duidelijk, dat gaat alle andere koninkrijken verpletteren. Daar blijft niets van over. Denkt u maar aan die droom van Nebukadnezar, die David moet uitleggen. Dat is overigens niet Nebukadnezar, maar laat dat maar even rusten. Dat grote beeld dat daar staat en dat die steen naar beneden toe rolt en dat beeld omver haalt. Daniel spreekt erover in hoofdstuk 2, vers 44. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet verstoord zal worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. En het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zal zelf in eeuwigheid bestaan. Er komt een eeuwig rijk, een altijd blijvend koninkrijk. Wat een contrast, hè, met rijken op deze aarde. Er zijn koninkrijken opgekomen waarvan mensen gedacht hebben, dat vergaat nooit meer. Dat is zo machtig, dat is zo sterk, dat gaat nooit meer ten onder. Denkt u bijvoorbeeld maar aan dat Romeinse Rijk ten tijde van de Heer Jezus. Dat was een machtig rijk, daar kon niemand tegen op. Nou, kijkt u nu maar in Rome, dan staan er nog een paar ruïnes. Nog een oude straat, nog wat stenen op elkaar. Dat is het machtige Romeinse Rijk. Een paar oude stenen. Dat is er van overgebleven. In Amerika zijn er van die spooksteden in de woestijn. Veelbelovend en ontzettend snel gegroeid, maar het is leeggelopen, verpauperd. Bijna niet meer te vinden. Maar God heeft een blijvend koninkrijk, een eeuwig koninkrijk. Hoe komt dat koninkrijk? Hoe komt die koning? Dan kijk ik even naar de kinderen. Als nou de koning in Nederland naar een bepaalde plaats gaat. Dit jaar heb ik gehoord met Koninginnedag, hoopt hij bij leven en welzijn naar Emmen te gaan, de koning. Reken maar dat ze in Emmen al druk zijn hoor. Dat wordt allemaal keurig voorbereid, want de ontvangst van de koning, dat moet groot zijn en dat moet spectaculair zijn. Dat moet tot in de puntjes geregeld zijn. Dat moet wel heel bijzonder zijn. Dan moet je je als stad op de kaart zetten, toch? Zo wordt een koning onthaald. En hoe machtig kan het zijn, hoe indrukwekkend als een koninkrijk opkomt. Hè, dat hebben wij, tenminste de meeste van ons, niet in levende lijven meegemaakt. Maar als je dat hoort van de jaren 30. Dat machtige Duitse Rijk opkwam. Met al die vlaggen en die toespraken en al die mensen die in beweging gezet werden. En dat had iets geweldigs, imponerends, iets indrukwekkends. Iets angstaanjagends als je in hun ogen aan de verkeerde kant stond. Hoe zit dat met het koninkrijk van God? Hoe wordt dat opgericht? Hoe komt dat? Indrukwekkend, imponerend, angstaanjagend. Hoe komt dat in eerste instantie? Twee hele eenvoudige mensen. Maria en Jozef. Onderweg naar Bethlehem. Niks bijzonders, geen welkomstcomité, geen fanfare in Bethlehem, niets. Er wordt een kindje geboren, een klein kindje, we zouden er niks bijzonders aan zien. De grote koning, zo komt hij. Niet opzienbarend, maar nederig en eenvoudig. Niet naar de maatstaven van de wereld, nee. Dat zien we de Bijbel door, hè. Als God gaat werken, als God zijn koninkrijk bouwt, dan doet hij dat door klein te beginnen. Denkt u maar aan Abraham. God gaat zijn weg. En dan kiest hij Abraham uit. Abraham. Een oude van dagen, wiens vrouw zo oud is dat ze naar de mens gesproken geen kinderen meer kan krijgen. Dat is toch niet de man om mee te beginnen, om dat koninkrijk mee te bouwen. Jawel, zegt God, juist dan. Juist van iemand van wie we het niet verwachten. God gaat zijn volk bevrijden. Wie gaat hij gebruiken? Een aan lager wal geraakte kroonprins, die ergens ver weg de schapen hoedt. Zo werkt God, ongedacht. God gaat zijn volk Israël weer bezoeken. Wie kiest hij uit, voorname mensen? Nee, die kleine jongen, Samuel. Zo werkt God, ongedacht, onvoorzien. Moet een koning gezalfd worden. Ja, vader Isaïe, die ziet het al voor zich. Die stelt zijn zoons op, maar ja, goed, als de eerste staan, dan vooruit nog een paar. Maar die eerste zullen het wel worden. En ja, de jongste, David, die zit prima daar tussen de schapen. Laat maar zitten, die hebben we niet nodig. Nee, er zijn hier mannen genoeg, grote en sterke mannen. David hoeft er niet bij. Wie moet God hebben? David. Veracht de dag van de kleine dingen niet, zegt God. God werkt juist door kleine dingen. Door dat dagboekstukje, weet u wel? Dat zo precies op maat was. Of die dagtekst die binnenkwam, precies toen u hem nodig had. Of nee, u was uw Bijbel aan het lezen, gewoon op volgorde, gewoon het gedeelte wat aan de beurt was. En laat dat nu juist het antwoord zijn op uw gebed. Er kwam een dominee. En ja, laten we maar eerlijk zijn, we hebben allemaal wel eens onze gedachten. Nu ging naar de kerk en dacht, Ik weet het niet hoor. U gaat natuurlijk wel en u bidt wel voor hem, maar als u zelf had mogen kiezen, had u een ander laten komen. Kan wel eens gebeuren, hè? Ik zeg niet dat het goed is, dat is weer voor een andere keer, maar het kan gebeuren, toch? En juist die dag, juist door die man waar u helemaal geen verwachting van had, krijgt u door middel van die man, door de Heilige Geest, een preek op maat geserveerd. Precies wat u nodig had. Zo werkt God. Iemand die geroepen wordt in de dienst van de Heer. Ik zie jonge mensen zitten. Als God je roept, hè? Je eerste reactie zei, niet mij, Heere. Nee. Niet mij, ik kan dat niet. Ik ben te klein en ik in uw dienst. God zoekt geen spectaculaire vooraanstaande mensen. Maar mensen waarin zichzelf niets van te verwachten valt. Dat begint klein, niet naar wereldse maatstaven. Ik wil u graag iets meegeven uit de kerkgeschiedenis waar u dat heel duidelijk ziet worden. Er was een zendeling die naar Noord-Korea ging, zo ongeveer 170 jaar geleden. Een zeer gesloten land en een zeer gevaarlijke reis, ook toen. Alhoewel dat wel weer heel anders was als tegenwoordig. Hij ging daar naartoe mee met een handelsschip en probeerde ook handel te gaan drijven met daar in Noord-Korea. En hij ging mee met zijn tas met Bijbels en wilde daar het woord brengen. Het schip vaart de rivier op in Noord-Korea en wordt meerdere keren gewaarschuwd om te keren, maar ze leggen een paar keer aan en varen verder. En op een gegeven moment de argwaan bij die Noord-Koreanen blijft oplopen en het schip wordt voor de laatste keer gewaarschuwd. U moet nu omkeren en anders zal ieder bemanningslid worden gedood. Ook de zendeling Robert Thomas die aan boord is. Hij is al eerder van boord geweest. Hij heeft ook wel eens 3 Bijbels uitgedeeld aan een jonge jongen. Het schip dat om moet keren loopt vast op een zandbank. Kan geen kant op, moet wachten tot het vloed wordt. Maar u begrijpt, de spanning loopt op. Ja, ze moeten ook eten aan boord. Dus er worden wat matrozen overboord gezet om vis te vangen. En die matrozen die worden vervolgens gevangen genomen door Noord-Koreanen die daar in de buurt zijn. En de mensen van het schip die reageren erop en die willen hun matrozen bevrijden. En dan breekt het los. Het loopt helemaal uit de hand, het escaleert. En tegen die overmacht zijn de mannen op het schip niet opgewassen. Het dreigement is waargemaakt. Iedereen aan boord wordt gedood, ook Robert Thomas. Het laatste wat hij doet, is dat hij een Bijbel uitreikt aan de man die hem doodt. Dat is het laatste. De man die hem doodt krijgt een Bijbel van hem. Nou, als je dat zo eens even hoort, dan denk je, dat is ook een kansloze onderneming. Naar Noord-Korea gaan, 4 Bijbels uitgedeeld. Die man heeft die Bijbel meegenomen, is erin gaan lezen. God heeft gewerkt. Het koninkrijk van God gaat door, ook daar waar wij het niet verwachten. Hij had 3 Bijbels uitgedeeld, zei ik. Weet u wat er met een van die Bijbels is gebeurd? Die jonge jongen neemt die 3 Bijbels mee en geeft er 1 aan de poortwachter van het dorp of de stad waar hij vandaan komt. En die man dacht, hé, dat is papier. Mijn huis moet nog behangen worden. Ja, het is werkelijk waar gebeurd. Mijn huis moet nog behangen worden. En hij gebruikt de pagina's van de Bijbel om zijn huis te behangen. En toen dat een tijdje hing, toen dacht hij, wat zou er eigenlijk op die bladeren staan? Hij is de Bijbel gaan lezen. En samen met die jongen die hem die Bijbel gegeven heeft, zijn ze de eerste kerk in Pyongyang, nu de hoofdstad van Noord-Korea. Zo werkt God. Zo werkt het koninkrijk. Dat gaat door. Die man die zegt papier, ik ga ermee behangen. En de Heilige Geest zegt, ik ga daardoor werken. Daar waar wij het niet verwachten, veracht de dag van de kleine dingen niet. Heeft Jezus het zelf niet gezegd in Lucas 13, vers 8 tot en met 9. Wien is het koninkrijk gelijk en waarbij zal ik het vergelijken? Het is gelijk een mosterdzaad, dat welke mens genomen heeft in zijn hof en in zijn hof geworpen heeft. En het wies op en werd tot een grote boom. En de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. Heel klein zaadje, zo begint het. Het wordt een machtige boom. Dat koninkrijk van God, dat gaat door. Het begint heel klein, het begint met dat kleine, eenvoudige kindje. Daar in de kribbe. Dat kindje is het koninkrijk zelf. Dat zegt de Heer Jezus in Lucas 17, vers 21. Want zie, het koninkrijk is binnen u lieden. En u ziet, als u staat te vertalen met kanttekeningen heeft, daarbij staan dat dat ook vertaald mag worden met is in het midden van u. Christus zegt eigenlijk, dat koninkrijk, dat is er al, dat is in het midden van u. En hij staat daar midden in die kring met al die mensen om hem heen. Het koninkrijk is er. Jezus Christus is het koninkrijk zelf. Dat kunnen we niet uit elkaar halen. Naadloos met elkaar verbonden. Hij is het koninkrijk. In Christus geborgen zijn. Door het geloof. Dat staat gelijk aan ingaan in het koninkrijk van God. Hij is de gids in dat koninkrijk. En bij Christus zijn is delen in zijn rijk. Door de Heilige Geest verbonden zijn in Christus. Deel hebben aan Christus. Vergeving van zonde. Vrede met God. Is in Jezus Christus. Hij is het koninkrijk. Hoe kom ik bij dat koninkrijk? Hij is zelfs de weg tot het koninkrijk. Hoe kom ik dan binnen in dat koninkrijk? Hij is zelfs de deur van dat koninkrijk. Hij is het rijk zelf. Heel veel koninkrijken op deze wereld zijn gesticht met overwinningen. Je kunt nog monumenten van vinden, van machtige veldslagen, waarin bepaalde mensen een sleutelrol gespeeld hebben en die later belangrijke bestuurders in zo'n koninkrijk geworden zijn. Maar het koninkrijk van God begint niet met een overwinning voor het oog. Het koninkrijk van God begint met sterven. Ja, later zal blijken dat sterven van Jezus Christus een machtige overwinning is. Maar het begint met sterven. Ook het koninkrijk ingaan. Ook deel in dat koninkrijk begint met sterven. Sterven aan onszelf, sterven aan ons eigen vlees. Sterven aan de zonde. Het is een koninkrijk met andere wetten. Niet van deze wereld. Matthäus heeft het niet voor niks over het koninkrijk der hemelen meer dan eens. Waar wordt heel mooi duidelijk dat het zo'n totaal ander koninkrijk is als een aards koninkrijk in Lucas 18. Daar is de Heer Jezus met zijn discipelen en dan zijn er die moeders die hun kleine kinderen bij de Heer Jezus brengen, dragen zelfs, hele kleine kinderen, worden bij Jezus gebracht. Ja, de discipelen die zien ze aankomen en die zeggen, ja maar ho eens even, de Heere Jezus is onderweg om zijn koninkrijk op te richten. Die heeft geen tijd voor kleine kinderen. En wat zegt de Heere Jezus dan, kinderen? Er staat maar heel weinig in de Bijbel dat de Heere Jezus boos wordt. Maar Marcus legt er alle nadruk op, de Heere Jezus wordt werkelijk waar woedend. Niet op die kleine kinderen, maar op die mensen die die kinderen tegenhouden. De Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulke is het koninkrijk Gods. De Heer Jezus, hij ziet om naar kinderen, naar jonge kinderen, naar eenvoudigen. Naar mensen van wie de wereld zou zeggen, ja, maar daar zijn we te druk voor. Daar hebben we geen tijd voor. Daar ziet Christus naar om en hij geeft meteen de les aan de mensen die eromheen staan. Zo wie het koninkrijk God niet zal ontvangen als een kinderke, die zal het zelf geenszins ingaan. Voor de Heere Jezus Christus is niemand te klein, niemand te eenvoudig. Hij heeft een ander koninkrijk. Als we goed opletten, als Christus rondwandelt op aarde, dan zien we de koning in hem oplichten, toch? Hij geneest zieken. Blinden worden ziende. Kreupelen gaan weer lopen. Zelfs doden worden opgewekt. En zelfs de natuurkrachten zijn ondergeschikt aan zijn bevel. De discipelen hebben het in verwondering uitgeroepen. Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Hij is de koning. Ja, u begrijpt, daar hoort een vraag bij. Is hij uw koning? Regeert hij in je leven? Is hij uw koning? Jouw koning? Van nature niet, hè? Van nature zijn wij zelf koning. Zo begint de Bijbel toch? Dat begint met dat koninkrijk dat God schept, maar dat verloren ging door ongehoorzaamheid van de mens, omdat de mens zelf wilde zitten op de troon. Eigen baas zijn. Zelf bepalen wat goed en kwaad is. Daarom moeten wij wederom geboren worden. Dat onderwijst de Heere Jezus aan Nicodemus. Daar vindt u weer diezelfde woorden. Dat wie niet wederom geboren wordt, niet kan ingaan in het koninkrijk van God. Wedergeboren worden. Door wedergeboorte deel krijgen aan Jezus Christus. Delen in de verzoening, in de vergeving. Dat is van levensbelang. De Heere Jezus onderstreept dat, hè? Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Kan hem al afmaken en alle dingen zullen u toegeworpen worden. Dat is belangrijk. Dat koninkrijk blijft en verder gaat alles voorbij. Was nou wederom geboren worden. Dat wij van de troon gaan en dat hij op de troon gaat in ons leven. Dat we buigen voor de grote koning. En dat we er niet meer op staan dat iedereen toch buigt voor ons. Dat God buigt voor ons. Maar hij is koning. Hij is koning ook nu, in het heden. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. In het heden. De Heere Jezus, hij regeert als koning. Nu op dit moment. Allereerst in de harten van de gelovigen. Hij regeert door zijn geest. Dat wil zeggen dat wie de Heere lief heeft en met hem leeft, door hem geregeerd wil worden. Hij mag het zeggen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Is dat uw gebed 's morgens? Hoe kan ik tot zegen zijn? Brengt u mensen op mijn pad om te spreken over u. Als hij koning is, dan laten we wat God haat. Het koninkrijk behoren, dat betekent ook strijden. Want dat hij koning is, wees eens eerlijk, u die gelooft. Komt er ook nog vaak slecht van af, hè? In ons leven, toch? Het is vaak zo onvolmaakt, maar toch is dat verlangen, toch? Te doen wat hij wil. Want het gaat in het geloof niet alleen om de praat, maar vooral ook om de daad. Zegt de Heere Jezus ook over het koninkrijk. Matthäus 7, vers 21. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die doet de wil van mijn Vader die in de hemel is. Als goed is, weet men het. Op je werk. Bij hem hoef je niet aan te komen met een roddelpraatje over die collega, want hij doet niet mee. En als zij binnenkomt, moet je maar niet vloeken, want daar houdt ze niet van. Weet men het? Is het uw gebed, laat mijn leven in uw dienst zijn, o grote koning. Dat geeft vrede in het hart. Mag ook uw gebed zijn, hè, als u kinderen heeft. Laat ze vruchtbaar zijn in uw dienst. Velden zijn wit om te oogsten. Bid u of er ook een van uw kinderen of kleinkinderen door God gebruikt mag worden. Het evangelie, dat moet verder, dat moet eruit. Moet de wereld over. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Er is werk in het koninkrijk van God. Laat het ons gebed zijn. Wie hebben er nou moeite om in te gaan in dat koninkrijk der hemelen? Dat zegt de Heere Jezus ook. Voorwaar, ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. Hij die rijk is, die veel aardse begoederen heeft. Nou, als we naar wereldwijde maatstaven kijken, dan zijn we allemaal hier in de kerk steenrijk. De een wat meer dan de ander, maar uiteindelijk is iedereen steenrijk. Hoe bezwaarlijk zal een rijke ingaan in het koninkrijk der hemelen. Dat we zo gauw ons vertrouwen en ons geluk in aardse dingen hebben, in plaats van in de hemelse dingen. Het koninkrijk is juist voor degenen die arm zijn. Arm in geestelijke zin. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Matthäus 5 vers 3. Het koninkrijk is voor de armen, voor de stumpers, voor de bedelaars. Zitten hier nog stumpers vanavond? Die van genade moeten leven. Die niets verwachten van zichzelf, maar die het helemaal moeten hebben van hem. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Christus regeert in de harten van de gelovigen, maar hij regeert ook in de wereldgeschiedenis. Jezus Christus is koning, ook nu, ook over de wereld, ook vandaag. Ja, zegt iemand, maar let u wel goed op, want de kerk loopt leeg. De machten van de boze zijn sterk. Ons land en de wereld, het rijke Westen, glijdt af. Christus koning? Jazeker. Spreuken 8 vers 15. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Wij moeten met geestelijke ogen leren kijken. Door de Bijbel als het ware heen kijken naar alles wat er in de wereld gebeurt. Jezus Christus regeert. Ik kan daar niet al te uitgebreid bij stilstaan, maar leest u vanavond Openbaring 5 eens. Daar wordt de wereldgeschiedenis als het ware onthuld, die boekrol die daar is, die niemand open kan krijgen. Dat boek van de wereldgeschiedenis blijft gesloten, maar er is er één die dat boek kan openen. Dat is het lam dat daar staat als geslacht. En iedere keer als hij een van die zeven zegels opent, dan gebeurt er iets. Dat ziet u in de volgende hoofdstukken ook gebeuren. Dat heeft een diepe betekenis, namelijk dat bij ieder zegel dat geopend wordt, dat Christus als het ware die wereldgeschiedenis uitrolt. Hij is in controle. Hij heeft het in de vingers. Dat ziet u ook gebeuren in de Bijbel, hè? Dat keizer Augustus die dacht, ik moet eens weten hoe machtig ik ben. Ik zal eens de wereld laten beschrijven, tenminste zijn rijk dan. En zonder dat Augustus het weet, is hij een pionnetje in het grote plan van God. En dat dacht u van Paulus? Hij heeft zich beroepen op de keizer en volgens de wetten van de keizer moet u dan nu ook naar Rome gaan. Volgens de wetten van de keizer? Ja, dat denkt de keizer, ja, maar dat evangelie moet naar Rome. Daar moet hij zijn en daar wil God hem hebben. De uiterste einde der aarde. God regeert. Dus ook vandaag. niet de groot Ayatollah van Iran, niet Netanyahu, niet Biden, niet Poetin, niet Xi Jinping. Niemand anders regeert dan Jezus Christus. God voert zijn plan uit en ja, legt u maar gewoon de Bijbel naast de krant, dan kunt u het zien. De tekenen van de tijd. Wat dacht u van Romeinen 9 tot en met 11? Dat God belooft om te zien naar zijn volk Israël. Is het toevallig dat alles zich concentreert rondom Israël? Dat het Joodse volk door de eeuwen heen een aanstoot is geweest? Is dat toevallig? Nee. De duivel is een goede Bijbellezer en die wil dat volk uitroeien. Hij wil Gods belofte, Gods woord tegenstaan. God regeert. Zacharia 12, hè, dat schrijft hoe dat al de volken zich rondom Jeruzalem zullen opstaan. En het zal een steen zijn waaraan ze zich zullen vertillen. En het Joodse volk zal zien die ze doorstoken hebben. Die dag komt. God gaat zijn volk bezoeken. God werkt zijn plan uit. Kijk, met natuurlijke ogen zonder de Bijbel, dan zien we dat niet. Net zo goed als dat ik niet kan zien dat er gist in het deeg zit. Een ervaren bakker ziet dat wellicht meteen, maar als hij mij deeg laat zien, heb ik geen idee of er gist in zit. Maar als je het in de oven zet, dan gaat het rijzen. Het zit er dus in. Dat kan ik zien dan als leek. Zo is het met het koninkrijk der hemelen. Lucas 13, vers 20. Waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, tot het geheel doorzuurd was. Het doortrekt het geheel. Dat werk van dat zuurdeesem, dat is niet te stuiten. Dat koninkrijk van God, dat komt er, dat gaat door en dat werkt door. Gods raad. En daarom, als wij de tekenen van de tijd zien. U ziet ze toch ook, mag ik aannemen. Tekenen van de tijd, voetstappen van Jezus Christus die we horen. Weet u wat mijn reactie eerlijk gezegd vaak is? Waar kan ik wegkruipen? Herkent u dat? Waar kan ik wegkruipen? Maar wat zegt Christus in Lucas 21? Hef uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Met alles wat er gebeurt, komt dat rijk van God dichterbij. Dat plan van God wordt onthuld. Hef uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Dat wil dus zeggen, en dat kan ik moeilijke vragen oproepen, dat alles in mijn leven dus past in het plan van God. Ook wat ik niet begrijp. Ook wat ik moeilijk vind. Ook wat in mijn ogen niet goed gaat. Anders had gemoeten. Wat u, jou en mij misschien bij tijden wel eens opstandig maakt. Moet het zo, heren? Past in het grote plan van God. Het is niet altijd makkelijk te geloven, maar mag ik u eens iets vragen? Als je nou worstelt hè, met dat grote plan van God in je leven en het gaat helemaal anders dan je denkt. Heeft u wel eens met God getwist en vrede gehad? Nee hè? U die de Heere kent, ik weet zeker dat er van die momenten zijn in uw leven dat u moet weten te buigen voor die weg van de Heere, maar ik kan niet buigen. En dan zal ik u maar eerlijk vertellen wat er dan gebeurt. Tenminste in mijn geval dan. Misschien brengt u het er beter vanaf. Als je zo gesteld bent en je weet ik moet buigen voor God, maar ik kan niet buigen. Dan word je een draak voor je vrouw. En dan word je hard voor je kinderen. Wie heeft met God getwist en vrede gehad? Er is een keizer geweest. Die had een geweldig groot feest georganiseerd. En wat denkt u op de dag van het feest? Regende het. Noodweer. Die keizer was woest. En hij geeft zijn soldaten opdracht om pijlen naar de hemel te schieten. Nou ja, dat deden ze op bevel van de keizer, recht omhoog. Nou, het kleinste kind in de kerk kan begrijpen wat er gebeurt met een pijl die je recht omhoog schiet. Die komt ook loodrecht weer naar beneden. Boosheid op God, maar het kwam op hemzelf neer. Veel van zijn manschappen zijn die dag gestorven. Wie heeft met God getwist en vrede gehad? Het kan anders, hè? U die gelooft, die momenten kent u ook, toch? Dat de weg van God in het heiligdom is en u begrijpt het niet, maar toch doet hij het niet verkeerd en u mag rusten in zijn raad. Ik kwam van de week bij iemand, ernstige uitslag gehad. Onderzoeken. Dan ga je met lood in je schoenen naartoe, hè, pastoraal werken, dat begrijpt u wel. Want ja, hoe ga ik die mensen aantreffen? Zullen we wel helemaal in de put zitten? Nee hoor. Ik zat op de stoel, hij gaf me een briefje, hij zei, dan moet je eens lezen. Al de weg leidt mij, mijn heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Vrede. Omdat hij wist, het beste komt nog. Dat van hier, dat gaat voorbij, maar wat komt, dat gaat nooit voorbij. Zo leeft de kerk als het goed is. Het rijk dat in Christus gekomen is, dat in het heden aanwezig is, maar op een verborgen wijze zal in de toekomst onthuld worden. Dat is de derde gedachte. In de toekomst onthuld. Dat rijk van Christus, dat voltrekt zich. Het is onzichtbaar, maar het werkt door. En het loopt uit op de dag van Jezus Christus, het laatste oordeel. Het koninkrijk van God komt openbaar, wordt onthuld als Jezus terugkomt. Er zijn mensen geweest die hebben gezegd, dat rijk van God, dat moeten we realiseren. Als we maar goed evangeliseren, als we maar lief zijn van elkaar, dan wordt de wereld vanzelf een betere plaats. En dan hebben we het koninkrijk van God op aarde. Nou, u begrijpt, de laatste paar jaren zijn die mensen wat stiller geworden. Het koninkrijk van God komt niet door ons toedoen. Komt niet door beschaving. Komt alleen door zijn komst. Het is u misschien opgevallen in het gebed en ik doe dat altijd als ik om vrede bid. Dan moeten we dat volgens mij als kerk altijd koppelen aan de beden om de wederkomst. Want dan zal er vrede zijn. En dan alleen. Als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid woont. Er komt een dag van recht. Alle knie zal zich buigen, iedereen moet belijden dat de Heere koning is. Alles wordt ook rechtgezet op die dag. In Openbaring vinden we de martelaren die onder het altaar roepen, Heere, wanneer wreekt u ons bloed? Op die dag zullen de vervolgers van de kerk, die daar vaak mee zijn weggekomen, veroordeeld worden. Zullen oorlogsmisdadigers die hun verleden hebben, Die daar aan het komen zijn, aan het gerechtshof, die zullen daar berecht worden. Alles zal recht gezet worden. Zullen we het grote plan van God zien? Jezus Christus zegt, oh, in die dag zult gij mij niets meer vragen. Allereerst omdat hij er is en zal zijn, alles en in allen, maar ook omdat dat grote plan van God onthuld wordt. Dan zult u het zien. Ik was laatst bij iemand die zegt, ja, je krijgt niet alle vragen een antwoord. Ja, zeker wel, mevrouw. Zeker wel. In dit leven niet. Dan niet. Op de dag dat Christus terugkomt, zult u hem niets meer vragen. Dan zal hij zijn alles onthullen. Zijn komst maakt alles goed. Dat is nu toch dan soms al zo, hè? U die gelooft, zijn komst is die mijn heil volmaakt. Ik zei net, hè, oorlogsmisdadigers zullen hun straf niet ontlopen. Dat horen we graag natuurlijk, ik ook. Maar ook wij niet. Wie zonder Christus verder leeft. Misschien komt u wel weg met dat dubbelleven. Die man of vrouw waar u zo af en toe mee afspreekt en wat niemand weet. Of die dat oplichten. Want ja, wie heeft dat nu in de gaten als ik wat meer dingen op de factuur zet en het wordt netjes betaald? Er komt een dag van recht. De boeken worden geopend. Alles komt aan het licht. Bent u gereed? Bent u klaar om voor de rechterstoel te staan? Haast u. Wie niet gereed is, haast u, want nu is de genadetroon geopend. En wie u ook bent en wat u ook doet, zondaren worden ontvangen. Hij is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Maar zo ruim als het is, zo plotseling kan het afgelopen zijn als Christus terugkomt. Haast u om uw levenswil. Er is behoud voor zondaren, voor goddelozen, voor tuig. Er is behoud. En nog nooit is een zondaar bij hem weggestuurd. Haast u om uw levenswil. Te bekleed zijn met die gerechtigheid van Christus. Daar valt de scheiding. Christus gaat zijn engelen uitzenden. En die gaan scheiding maken. Wij maken ook wel eens scheiding, hè? Die is een beetje te licht en die is veel te zwaar. Maar op die dag zal God scheiding maken door middel van zijn engelen. Bent u bekleed met de gerechtigheid van Christus. Huiver. Huiver als u niet gereed bent, want het vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Wacht u, wacht jou, die zonder Christus verder leeft. Maar wie de Heere lief heeft, voor die wacht de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God vernieuwt en herstelt zijn schepping. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. En wat is de grootste vreugde daar? De straten van goud, de nieuwe schepping. Waar de wolf en het lam samen weiden. Waar alles heerlijk en waar alles prachtig is. Waar geen onkruid groeit. Zal dat de grootste vreugde zijn? Paulus zegt, ontbonden te zijn en met Christus te zijn is mij zeer verre het beste. Daar gaat het om. Die dag. Hoe zal het daar zijn? Hetgeen het oog niet gezien heeft en het oor niet gehoord heeft en het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Het gaat ons verstand, het gaat ons bevattingsvermogen te boven. Altijd zingen en nooit moe worden. Ik was gisteravond in Katwijk. Wat een machtige voorbereiding op de zondag is dat met 1800 mannen zingen. Die voorganger zei het zo treffend. Mijn stem viel weg. Ik denk, oei, hoe moet het morgen gaan? Maar ik heb hem gelukkig ook weer terug. Hij zei, wat zal dat zijn? Daar altijd zingen. En het zal altijd gaan. Dat is de vreugde die wacht. God te loven, zonder gebrek, zonder tekort. Voor altijd. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, daarom verwachten wij die dag. Met een sterk verlangen om ten volle te genieten de belofte van God. Jezus Christus onze Heer. Een vraag. Verwacht u die dag met een groot verlangen? U heeft ongetwijfeld wel eens getekend, hè, voor die drie formulieren van eeuwigheid. Eeuwigheid, hoor mij, enigheid. Dat betekent dus dat u die dag met een groot verlangen verwacht. toch? We strijden toch voor die formulieren? Daar gaan we toch voor de barricade? Daar zijn we toch hersteld hervormd voor? De grondslag der kerk, de belijdenis. Wij verwachten die dag met een sterk verlangen. Weet u wat Luther de grootste vorm van wereldgelijkvormigheid noemt? U mag raden. Wat zou hij de grootste vorm van wereldgelijkvormigheid noemen? Leven voor geld en goed, ja, dat is wereldgelijkvormig, maar het kan nog erger. Dat iemand ergens in een disco rondspringt, dat is zeker wereldgelijkvormig, maar het kan nog erger. Ordinair kleden, dat is zeker wereldgelijkvormig, maar het kan nog erger. Luther zegt, de grootste vorm van wereldgelijkvormigheid is een niet uitzien naar de jongste dag. Oei. Zijn we niet veel wereldgelijkvormig? Dan kun je met een prachtig zwart pak wereldgelijkvormig zijn. Zaterdagavond keurig op tijd thuis. Maar wereldgelijkvormig zijn. Niet uitzien naar de jongste dag. Beschamend, hè? Ook voor die me de Heere kennen mag. Schamend. En toch als het goed is zijn er wel eens die momenten. Je mee mag zingen met de vroege kerk. Maranatha, kom Heere Jezus, kom haastelijk. Als we weer met alles van de wereld bedrogen uitkomen en God nabij is. Ik kan wel eens denken, laat het maar voorbij zijn. Want de toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. En daarom zingen we het. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Van oud zijn troon en woning, waar hij bekleed met eer en macht. Zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. Amen.